Gemeente en allen die met ons verbonden zijn, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee M. Baan uit Veenendaal. Er zal alleen aan de uitgang worden gecollecteerd. En zondag 9 augustus hoop voor te gaan, 's morgens om 10 uur en 's avonds om 6:30, proponent G.R. Maurits uit Schellershoek. Beide de diensten zijn in CCK 2. Dit alles zo de Heere wil en wil leven. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. En de voorzang is nu Psalm 105, het tweede vers.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot de eeuwigheid en die trouw houdt tot de eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid, vrede en vertroosting zijn van God de Vader. Door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zullen we samen gaan zingen, en wel uit Psalm 40. Psalm 40, en daar van het tweede vers, zeg ik het goed, jawel, het tweede vers van Psalm 40... En daar luidt de eerste regel van: Hij geeft me opnieuw een danklied tot zijn eer. Psalm 40, tweede vers. Gemeente, doen we aan de avond van deze dag met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen belijdenis des geloofs. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing voor vanavond die vindt u in het Nieuwe Testament, het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 7. En van dat hoofdstuk 7 lezen we dan de verzen 13 tot 23. Matteüs 7, de verzen 13 tot 23. En daar lezen we het woord van God als volgt. Gaat in door de enge poort. Want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt. En vele zijn er die door dezelfde ingaan. Want de poort is eng en de weg is nauw die tot het leven leidt. En weinigen zijn er die door diezelfde vinden. Maar wacht u van de valse profeten, de welke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn ze grijpende wolven. Aan hun vruchten zult ge hen kennen. Leest men ook een druif van doornen of vijgen van distelen? Alzo, een iedere goede boom brengt voort goede vruchten, en een kwade boom brengt voort kwade vruchten. Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen, nog een kwade boom goede vruchten voortbrengen. En iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zo zult ge dan dezelfde aan hun vruchten kennen. Niet een iegelijk die tot me zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen, maar die daar doet de wil van mijn Vader die in de hemelen is. Velen zullen te dien dagen tot me zeggen, Heere, Heere, hebben we niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam duivelen uitgeworpen en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal ik hun openlijk aanzeggen, ik heb u nooit gekend. Gaat weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. Tot zover de schriftlezing. Zullen we samen bidden. Heere, we mogen op deze prachtige zondag nog ongestoord samen zijn. En jawel, dan weten we, er hangt altijd nog dat onzichtbare van die virus, maar dat we weer op deze wijze bijeen kunnen komen. We mogen uw grote naam ervoor danken, Heere, want als het erop aankomt dat bijeenkomen van een gemeente, dat heeft die gemeente nooit aan zichzelf te danken. Dat is een gunst van u. En als we dan goed om ons heen kijken in het leven van alle dag, dan zien we een heleboel van die gunsten van u. Eigenlijk te veel om op te noemen. En als we dan nog de vragen stellen, waar hebben wij dat eigenlijk aan te danken? Ja, niet aan ons, wij zijn maar zondaren. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. We verdienen niks. Maar dat hebben we dan alleen aan u te danken. Niet omdat u niet goed oplet wie wij zijn en hoe we eraan toe zijn, maar omdat u nog een God bent die zondaren zoekt. En dat doet u nu ook vanavond nog. U komt tot ons met uw woord. En we mogen u vragen, heren, zou u het woord van uzelf willen zegenen? Zodat het kracht doet. En dat is zo nodig dat dat woord kracht gaat doen in ons leven. Dat we maar niet een verhaal horen, een soort godsdienstige lezing over het een of het andere onderwerp, maar dat we er persoonlijk bij betrokken worden, dat het ons gaat raken. Wil ons gedenken zo in uw gunst, heren. En met uw heilige geest in deze kerkdienst aanwezig zijn. En als we zeggen deze kerkdienst, ja, door de omstandigheden zal niet iedereen zijn gekomen die had willen komen. Want men is te oud of men mankeert wat en dan ziet men er tegenop. En dat is te begrijpen ook, heren. We mogen u danken dat er middelen zijn om toch een kerkdienst mee te maken. Laat het zo zijn dat alles wat ons afleidt wegvalt en dat alleen uw waarheid overblijft. En als uw waarheid overblijft, heren, dan blijft u zelf over, want u hebt van uzelf gezegd dat u de weg bent en de waarheid en het leven. Heren, gedenk ons, zo gedenk uw ganse kerk, met alle verdeeldheid die er is en alle tegenstellingen. Leid ons in uw waarheid, opdat we leven mogen. En niet voor een aantal tientallen jaren, maar voor eeuwig. En dat begrijpen we dan zelf niet waar we het over hebben, want wat is nou toch eeuwig? Ja, daar komt geen eind aan. Dat is waar, maar de eeuwigheid zal haast dan nog te kort zijn om uw grote naam te danken. Heren, leer ons vanavond wat echte dankbaarheid is. Vergeef onze zonden en hoor ons uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan vanavond zondag 32 bekijken van de catechismus. En zondag 32, dan ben je aan het begin van het derde deel van de Heidelbergse catechismus. En u weet wel, dat derde deel, dat is het deel van de dankbaarheid. En dat woordje dankbaarheid, ja, daar zou ik toch even bij willen stilstaan. En waarom? Omdat het een heel bekend woord is, in de Bijbel komt nog alles voor. Maar het wordt nogal eens totaal verkeerd opgevat. En ik denk dat ik er goed aan doe om maar meteen met de deur in huis te vallen. Mensen, kerkmensen, die menen wel eens dat dankbaarheid precies hetzelfde is als de heiligmaking. Dat is een misverstand. Lastig en ook hardnekkig. En je moet zeggen, dit misverstand dat heeft al tot de nodige theologische ontsporingen geleid en ruzies, aanvaringen. Achteraf was dat allemaal heel niet nodig geweest. Kijk, als je dat verschil tussen die twee begrippen maar goed in de gaten houdt, hè? Dankbaarheid en heiligmaking, dat is helemaal niet hetzelfde. Nee, heiligmaking, wat is heiligmaking? Nou, u hebt misschien nog wel, dat is wel goed, geleerd, je had de rechtvaardigmaking en de heiligmaking. Die twee, rechtvaardigmaking en heiligmaking. Rechtvaardigmaking, wat is dat? Dat is de toepassing van de zaligheid van Christus door de Heilige Geest aan een zondaar. En wat is heiligmaking? Dat is de toepassing van de zaligheid van Christus door de Heilige Geest in een zondaar. Nu zult u zeggen, gaat het dan in de zondag die we gaan behandelen niet over de heiligmaking? Nee, daar gaat het helemaal niet over. Als u iets wil leren uit de catechismus over de heiligmaking, dan moet u een eindje terugbladeren, helemaal naar zondag 20. Als je gaat kijken wat er staat boven zondag 20, van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Heiligmaking, dat hoort dan ook niet thuis in het deel van de dankbaarheid wat de catechismus behandelt, maar in het deel dat spreekt over de verlossing. Heiligmaking is onderdeel van de verlossing. De heiligmaking is dan ook helemaal geen mensenwerk, maar zoals de hele verlossing, dat is Gods werk. Gods werk, genadewerk. Je zou kunnen zeggen, zoals door de rechtvaardigmaking een zondaar vlekkeloos heilig voor God wordt gesteld, zo wordt in de heiligmaking een zondaar inwendig ook heilig voor God zo gesteld. Heiligmaking, dat is de toegerekende heiligheid van de Heer Jezus Christus. En als je het hebt over de heiligmaking, dan spreek je dus over een werk van de Heilige Geest dat hij doet van boven naar beneden toe. Maar als we het nou vanavond gaan hebben over de dankbaarheid, dan is de richting net andersom. Dat is iets van beneden naar boven. Dankbaarheid. Wat is dankbaarheid? Dat is de wederliefde van iemand die door Christus in genade is aangenomen. Neem een Bijbels voorbeeld. En denk even aan die zondares. Ze bezat veel liefde tot de Heer Jezus, omdat haar veel zonden waren vergeven. Dat is nou dankbaarheid. Nou moet u aan de andere kant ook weer niet deze vergissing gaan maken, dat u zegt dus dankbaarheid, dat is alleen maar een beetje mensenwerk. Wederliefde toch God. Kijk, als je zo begint te praten, dan maak je van dankbaarheid iets louter menselijks. Dat mag ook weer niet, want dankbaarheid, echte dankbaarheid, dat is het gevolg, dat is het resultaat van Gods genade. Ik zou het rustig willen verdedigen in dit verband om te zeggen, dankbaar zijn, dat is ook een genade op zichzelf. Het is een vrucht, niet van de akker van ons boze hart in de richting van God. Zulke vruchten die willen in ons hart helemaal niet groeien. Kortom, er is dus duidelijk verschil, er is een goed onderscheid tussen aan de ene kant heiligmaking, aan de andere kant dankbaarheid. Nou, met die wetenschap zou ik zeggen, laten we eens gaan kijken naar zondag 32 van de catechismus. Het zijn de vragen en antwoorden 86 en 87, zondag 32. Daar lezen we het volgende. Aangezien we uit onze ellendigheid, zonder enige verdienste onzerzijds, alleen uit genade, door Christus verlost zijn, waarom moeten we dan nog goede werken doen? En dan is het antwoord daarom, dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwt, opdat we ons met ons ganse leven Gode dankbaar voor zijn weldaden bewijzen. En hij door ons geprezen wordt. Daarom ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd is, En dat door onze godzalige wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden. Vraag 87. Kunnen dan die niet zalig worden die in hun goddeloos ondankbaar leven voortvarende zich tot God niet bekeren? En dan zegt het antwoord in geenerlei wijze, want de schrift zegt dat geen onkuise, afgodendienaar, echtbreker, dief, geldgierige, dronkaard, lasteraar, nog rover, nog dergelijke het rijk Gods beërven zal. Het zijn twee vragen, twee antwoorden. Ik heb vanavond in de preekgemeente vier punten. Het eerste, dat noem ik de noodzaak van de goede werken. Tweede punt, de vorm van de dankbaarheid. Derde punt, de vrucht van het geloof. En tenslotte, het voorland van de ondankbaarheid. Dus de noodzaak van de goede werken, de vorm van de dankbaarheid, de vrucht van het geloof en het voorland van de ondankbaarheid. Maar zullen we eerst gaan zingen? Ik had er meer op willen geven, maar van de 10 geboden des Heren, daarvan het eerste vers, en als je goed kijkt in dat eerste vers, dan zit de rest van wat er in die 10 geboden bezongen wordt ook al in. Het eerste vers van de 10 geboden des Heren. Beste vrienden, zullen we straks na de preek zingen uit Psalm 118, het 10e vers. Dit is de poort des Heren. 10e vers van 118 en zullen we dat na de preek zingen zonder verdere aankondiging. 118, 10e vers. We gaan vanavond kijken naar zondag 32. En een eerste punt, dat noemen we dan de noodzaak van de goede werken. In die eerste vraag van zondag 32, vraag 86, wordt geïnformeerd of dankbaarheid en goede werken eigenlijk wel nodig zijn. En je moet zeggen, ja, die vraag is ook weer niet zo vreemd. Kun je zonder goede werken leven? Kun je zonder goede werken zalig worden? Want zalig worden, dat is toch een kwestie van genade. En alleen 100% genade. Kun je dan niet verder zonder de rest? Het leerboek, de catechismus, heeft keer op keer nadrukkelijk gezegd: zalig worden doe je alleen door genade. Nou, vandaar dat je hier de vraag tegenkomt, en zijn die goede werken waar die Rooms-Katholieke Kerk het altijd over had, zijn die dan nog wel nodig? Je wordt toch zalig zonder enige verdiensten aan onze kant, alleen uit genade, door de Heer Jezus. En als ik goed lees in vraag 86, wordt dat nog eens tot 3 keer toegezegd in die vraag 86. Is er van onze kant nog een bijdrage nodig om zalig te worden? In de vorm van goede werken. U moet niet denken, beste vrienden, dat deze zaak een beetje uit de tijd is geraakt of ouderwets is achterhaald. Dus nee, het is een kwestie die ook vandaag de dag regelmatig aan de orde wordt gesteld. Waarom? Zo zeggen sommigen die zich christen noemen, waarom zal een mens zich nog in gaan spannen om goede werken te doen? Dat is toch helemaal niet nodig. De wetten van God houden, ook niet nodig. Nergens goed voor. Je wordt uit genade zalig. Er zijn er zelfs die zeggen, ja, die 10 geboden, dat is allemaal achterhaald en weg ermee. Hè? De Heer Jezus heeft het volbracht. En als je te veel nog druk gaat maken over wat er in die wet staat, dan beneemt je alleen maar alle uitzicht op de grootheid van Gods goedertierenheid. Sterker nog, het bedreigt alleen maar de volkomenheid van de offeranden van de Heer Jezus. Dat zijn zo meningen die ook vandaag de dag links en rechts wel eens kunt horen. Bijvoorbeeld bij opwekkingsbewegingen. De wet, achter het Oude Testament is voorbij. Er is niks meer aan het nieuwe, daar gaat het om, het nieuwe. Toch klopt er van die opvatting niet zoveel, want kun je dan onbewogen zijn tegenover een weldoener van je? Is het niet zo dat als het ware vanzelf de dankbaarheid omhoog borrelt, als je weet de macht dat je voor eeuwig verlost bent? Ja, zegt de catechismus, en daarom zijn die goede werken, de werken van de dankbaarheid, noodzakelijk. Ja, er zijn er gelukkig nog velen hoor onder de christenheid die dat ook zeggen. Maar te midden van die velen zijn er toch ook helaas die dan weer de Rooms-Katholieke visie gaan huldigen. Wat zijn dat voor mensen? Nou, dat zijn mensen, je kunt ze zoeken onder hele trouwe kerkmensen. En ze kerken ook zondag aan zondag wel in een rechtzinnige gemeente. Maar ze denken bij de dankbaarheid alleen maar aan allerlei prestaties die wij moeten aanleveren. Kortom, als je je dankbaarheid, zo zeggen die mensen, als je die niet toont in je daden, dan ben je niet een echt kind van God. En wat denken ze dan bij die daden die je dan moet doen? De vorm van die dankbaarheid. Nou, dan denken ze bijvoorbeeld, ik noem maar een paar dingen hoor, dat je je moet zetten om de wereld te verbeteren. Of je moet je inspannen voor het verbeteren van het lot van onderdrukte en nog zo wat van die dingen. Nou, denk ik dat niet één mens bezwaar aantekent als je zulke doeleinden nastreeft. Maar waar wel bezwaar tegen te maken is, dat is die dwangmatigheid die je er dan meteen achter voelt zitten. Want zo gauw jij geen dankbaarheid en werken der dankbaarheid vertoont zoals zij zich die voorstellen, dan is het helemaal fout met je, want dan kom je straks niet in de hemel. Goede werken, dat zijn voor die mensen een soort knuppels waarmee ze je de hemel in willen ranselen. Kijk, en dan blijft er natuurlijk weinig ruimte meer over voor wat we wel eens in die berijming van de 10 geboden ook zingen, om die te doen uit dankbaarheid. Nou kan ik me goed voorstellen dat u zult zeggen, dominee, als ik het nou goed begrijp, dan moet een mens met de goede werken niet al te strak omgaan, maar ook niet al te los. Moet je een weg zoeken, zo'n beetje in het midden, ertussenin. Moet je niet al te ijverig worden, al te ijverig in de goede werken, terwijl je aan de andere kant ze ook weer niet helemaal moet verwaarlozen. Is dat nou de echte goede benadering? Zoals de schrift zegt, niet al te rechtvaardig zijn en niet al te goddeloos. Nou, ik denk dat inderdaad nogal wat kerkmensen er op die manier over denken. Ze willen aan de ene kant niet rooms leven. Rooms, dat is dat je met je goede werken de hemel gaat verdienen. En aan de andere kant willen ze ook niet al te goddeloos leven. Want dan zou je net doen alsof die goede werken er helemaal niet toe doen. Maar laten we nou vooral de vergissing niet maken dat je dan op het goede spoor vanzelf terechtkomt. Nee, dan zit je er juist een heel, heel eind van af. Want de goede werken, dat zijn geen werken van een inspanning van onze kant. Maar die vinden hun grond in Gods genade. Tenminste, als het goed is. Ze vloeien voort, als het goed is, uit een verkregen verlossing. Echte dankbaarheid begint daar, waar het hart het zegenlied van de verlossing heeft leren zingen. En daarom staat er ook in het antwoord op vraag 86 te lezen, daarom dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft. En let u dan goed op dat woordje nadat. De dankbaarheid die volgt op de verlossing. De goede werken die zijn het gevolg van het geloof in de vergeving van de zonde door het bloed van het lam. Iemand zou zeggen, oh, dus dankbaarheid, goede werken, die komen pas een keer aan de orde als je bekeerd wordt. Nou, dat is waar. Dat is helemaal waar. Alleen, ik hoop niet dat u die redenering verkeerd gebruikt. En daar komt ook nog alles voor, hè. Dan wordt het gebruikt om eigen verantwoordelijkheid helemaal van zich af te schuiven. Je hebt mensen die zeggen, ja, ik ben nog altijd onbekeerd. En dan menen ze dat ze daarom geen enkele boodschap hebben aan een leven vol dankbaarheid. Dat is griezelig, echt. Er zijn mensen, zonder dat ze met hun ogen knipperen, die durven allerlei geboden van God met handen en voeten te treden. En als je ze daar dan op attent maakt, als je zegt, ja, maar dat valt toch niet te rijmen met de inhoud van het woord van God, dan zeggen ze, ja, maar wacht even, ik ben nog onbekeerd hoor. Met andere woorden, pas als ik een keer een kind van God zou worden, ja, dan zou ik me nog eens een keer druk gaan maken over dat soort zaken. Kijk, dat is griezelig, hè. Dat is griezelig. Waarom griezelig? Omdat je dan vergeet dat wanneer men persoonlijk niet toe is aan de goede werken, men toch wel toe is aan het eeuwig oordeel. Dat wordt vergeten. Als je ronduit zomaar even erkent dat je de Heer Jezus niet kent, Dus je hebt geen hoop op de zaligheid. Dan moet je er niet stilletjes toch een beetje op hopen dat straks, als je gaat sterven, dat je dan toch net met je hakken over de sloot van de dood heen komt. En dat je dan toch net de hemel in kunt klauteren. Zo is het niet. De regel, de duidelijke regel is dit. Nu geen goede werken, dan straks geen heerlijkheid. Want de goede werken, ja, dat zijn uitmuntende kenmerken van het leven der godzaligheid. Ik zou het als volgt kunnen samenvatten vanavond. Als je niks weet van goede werken, dan weet je ook helemaal niks van verlossing. Want als je de Heer Jezus leert kennen, dan raakt je hart vol van zijn liefde. Vol ook van dankbaarheid jegens hem. En ja, die dankbaarheid die blijft niet alleen ergens in dat hart zitten, maar die komt er ook weer uit. Die vloeit dan naar buiten in stromen van goede werken. Nou moeten we wel dit goed voor ogen houden. Die goede werken, die verdienen niks. Helemaal niks. Want de zaligheid verdienen, dat heeft de Heere Jezus gedaan. Maar aan de andere kant, zonder goede werken, wordt er geen zaligheid gezien. Hoe stond het ook alweer in zondag 1 van de catechismus? Er waren 3 stukken, hè, die nodig waren om gekend te worden. Als je getroost wilde leven en eenmaal zalig wilde sterven. En ja, als u nou altijd voor uzelf nog moest zeggen, ik ben onbekeerd, dan moet er dus heel wat veranderen. Want ieder kind van God doet voor zijn sterven goede werken. Zelfs degene die op het sterfbed bekeerd wordt, die doet hier nog goede werken. Wilt u een voorbeeld? Kijk even naar die ene moordenaar aan het kruis. Die man die zalig gestorven. Nadat hij de naam des Heren geroemd had. Deze, zei hij, sterft zonder het verdiend te hebben. Paradijs. Dat wordt niet anders betreden dan na het verrichten van goede werken. Als je weet mag krijgen van de verlossing in Christus, dat is het begin van het leven der godzaligheid. Maar het is niet het eind ervan. Na de bekering, dan krijg je de vernieuwing van de mens door Gods geest. Dan wordt het hart veranderd en de wil wordt omgebogen. En de hele mens wordt anders. Hij praat anders, hij denkt anders, hij handelt anders, hij leeft anders. En ja, als ik dat zo zeg, dat is natuurlijk wel de vraag. En hoe anders wordt de mens dan? Nou, dat brengt me vanavond bij het tweede punt. De vorm van de dankbaarheid. Als een mens bekeerd wordt en dankbaarheid gaat zijn hart vervullen, dan uit die dankbaarheid zich, die komt naar buiten. Hoe dan? Gaat hij de hele dag lopen zingen en juichen? Vertelt zo iemand meteen aan iedereen die het maar horen wil, en ook aan degene die het niet horen willen, welke grote dingen de Heere aan zijn ziel bewezen heeft? Denk niet dat dat overgeslagen wordt. En met spijt moet je wel eens vaststellen dat dit soort dingen veel te weinig gehoord worden. Vandaar dat je de vraag kunt stellen of het geloofsleven vandaag de dag niet een heel eind ingezakt is. Dat het op een laag pitje staat. Denk toch niet dat die psalmdichter er zo ver naast zat toen die zong: hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Maar waar ik nou vanavond naartoe wil, dat is dit. We hebben wel eens de neiging om de goede werken en het leven van de dankbaarheid, om dat een beetje op ene hoop te vegen met juichen en jubelen. Maar weet goed, dankbaarheid is iets anders en is ook veel meer. Veel meer. Als ik ga lezen in een antwoord 86, dan kom ik dat juichen en dat jubelen trouwens helemaal niet tegen. Hè? Dankbaarheid heeft volgens de catechismus niet alles te maken met trompetgeschal en tromgeroffel. Nee, dan spreken onze vaderen over vernieuwd worden naar het evenbeeld van Christus. En wat is dat dan? Dat is dit. Als je goede werken gaat doen, dan ga je, ja mag ik het maar simpel zeggen, vanavond dan ga je een beetje op de Heer Jezus lijken. Wat houdt dat precies in? Nou, dan gaat je leven trekken vertonen van het leven van de Heiland. Hoe was dat leven van de Heiland dan? Nou, dat leven van de Heer Jezus was echt niet één grote lange aaneenrijging van vreugde en vrolijkheid. Nee, je kunt beter dat leven dat de Heer Jezus hier op aarde geleefd heeft typeren met wat we ergens in de schrift als volgt omschreven vinden. Als hij gescholden werd, schold hij niet weder. En als hij leed, dreigt hij niet. We hebben daar een bepaald woord voor. Dan hebben we het over kruisdragen. Wie naar het evenbeeld van Christus wordt vernieuwd, die gaat zijn kruis dragen. Hoe ziet dat leven de dankbaarheid voor een kind van God er dus uit? Kruis dragen en de Heiland volgen. En ja, dat is uiteraard wel een beetje minder opvallend en vaak ook wat minder plezierig dan steeds weer lofzangen aanheffen. Het leven der dankbaarheid levert strijd op. En toch de Heere loven. Het is een verdrukt worden. En tegelijk psalmen zingen in de nacht. Het leven der dankbaarheid. Dat kan een fariseer zo niet nabootsen. Dat lukt hem niet. Want dat imiteren wat een fariseer graag doet, dat gaat dan alleen maar over de vrolijke noot. Hè? En de zware tonen van het volgen van Christus laat hij na. Een huichelaar. Die toont ook altijd wat oppervlakkige werkheiligheid. Maar je hoort niks in doorklinken van de tonen van de verlossing uit de ellende. Wat is dankbaarheid? Dankbaarheid tegen de Heere, dat is de schande verdragen. Gelasterd worden. Gevangen genomen worden. Het is geslagen worden, gegezeld worden. En soms gedood worden. Om Christus wil. Het leven van de dankbaarheid. Dat is dus bepaald niet een leven met het leveren van een stelletje vrome prestaties. Kijk, dat zijn nou net die dingen waar de huichelaars mee aan de gang gaan. Hè? Maar de echte goede werken. Die zoeken niet de eer en de aanbidding en de bewondering van mensen. Nee, het gaat om Gods eer. De dankbaarheid begint daar waar een mens begint te zeggen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En ja, de vraag voor ons allemaal vanavond is dan, weten wij er nou ook vanaf? De wereld, ja, die kent ook wel iets van een dankbaarheid. Wanneer is de wereld blij? Als de verderfengel voorbij gaat. Let maar op, bij deze coronacrisis. Als de verderfengel maar voorbij gaat. Maar de vraag of er ook bloed gesmeerd is aan de deurposten, die komt niet aan de orde. Nee, Gods kinderen danken de Heere, omdat het lam geslacht werd. Kijk, op het voorbeeld van Abraham en zijn offeren van Isaac te nemen, de wereld, Die is blij als de zoon ontkomt aan de slachting op het altaar. Maar Gods kerk begint te zingen als het mag weten dat de Heere zichzelf een lam ten brandoffer heeft voorzien. De vrome wereld die denkt nog alles. God zit erop te wachten totdat ik eens wat goeds ga doen. Een goed werk. Gods kinderen danken de Heere voor zijn geestelijke gaven. En dat zijn gaven die de wereld niet kent en ook zeker niet beoefent. En wat weet de wereld nou van echt bidden af? Die verstaat het niet. Die wereld, als de Heere gedankt wordt met deze woorden: O God, ik dank u dat u me geslagen hebt. De wereld die zoekt dankbaarheid in het uitbundige, in het grote. Gods kerk mag haar vreugde vinden vaak in het kleine. De wereld die is al meer dan tevreden wanneer men één groot werk heeft verricht dat indruk maakt. En daar kunnen ze dan lang op teren, hè? En het geweten ook mee rustig houden. Maar degene die door Christus is gekocht met zijn bloed, die is erop uit om dankbaar voor het aangezicht van God te leven. De wereld, ach de wereld, die heeft bij alle opzienbarende goede werken het hart niet aan de Heere gegeven. Waarom niet? Nou, dat hart hebben ze zelf nog zo hard nodig. Maar Gods kinderen, ja, die weten ervan dat hun hart brandende was voor de zaak des Heeren. Brandend van ijver voor de Heer. Mag u een hart bezitten, beste vrienden, dat voortdurend bezig is in de dingen van de hemelse Vader. Voortdurend, dus thuis, op het werk, met vakantie, vrije tijd, als er een bruiloft is. Thuis in het gezin, en hij is in het ziekenhuis moet liggen. Zo'n dankbaar hart, dat verwondert zich voortdurend over de Heere. En als ik dat zeg, ja, dan ben ik aan het derde punt toegekomen, de vrucht voor het geloof. Aan het slot van antwoord 86 wordt als vrucht van de goede werken genoemd de verzekering van het geloof. Nou moeten we wel goed in de gaten houden dat de mens de geloofszekerheid niet uitsluitend door het doen van goede werken verkrijgt. Dat staat hier niet. Zelfs vormen die goede werken niet de belangrijkste weg om er zeker van te worden dat je door de Heere uitverkoren bent. De weg van de zekerheid is altijd de weg van woord en geest. Maar tegelijkertijd, die goede werken, die leveren wel een soort versterking op van het geloofsvertrouwen, dat wel. Nou kan ik me voorstellen dat iemand vanavond zou zeggen, ja, hoe zit dat dan, dominee? Hoe voegen de goede werken nou zekerheid toe aan het geloofsleven? Is dat dit, dat een kind van God zijn eigen goede werken ziet en daaruit de conclusie trekt? Dus inderdaad, ik ben een kind van God. Werkt dat nou zo? Nee. Met die goede werken is het zo gelegen dat Gods volk die goede werken heel slecht kan bekijken. Dat lees ik ook in die bekende gelijkenis die je tegenkomt in Matteüs 25 en die gaat over het eeuwige oordeel. Daar horen we de rechtvaardige tegen de oordelende koning zeggen, heren, maar wanneer hebben we u hongerig gezien en gespijzigd of dorstig en te drinken gegeven? Daar zijn ze zich helemaal niet van bewust. Nee, het is net als in de natuur, hè? De vruchten aan een boom, die worden niet door de boom bewonderd, maar door de grote landman. Met Gods kinderen is het net eender als met de discipelen. Daar in de Pinksterzaal, die tongen van vuur, die werden toen gezien, die tongen. Die zag je op de hoofden van wie? Van jezelf? Nee, van anderen. Van anderen. En bovendien vergaat het Gods kinderen ook, zoals het de discipelen verging in de paaszaal. Ieder van die discipelen die meende dat hij het zelf wel eens kon wezen die de Heere zou verraden. Dus het kwade in het eigen hart en leven, dat vermoedt men wel. En het goede, dat zie je niet. Maar ja, dat maakt de vraag natuurlijk wel klemmender. Hoe kan de catechismus dan hier zeggen dat de goede werken je meer heilszekerheid geven? In de betere uitgaven van de catechismus staan altijd onderaan kleine lettertjes die teksten vermeld. Hè? Dat weet u. Zal u wel net even vergaan als mij vaak. Je leest er niet naar. Maar hier bij dit gedeelte van de catechisme staat 2 Petrus 1 vers 10, Matthäus 7 vers 17, Galaten 5 vers 6 en 22. En als u nou de moeite neemt om al die teksten eens rustig na te lezen, dan zult u tot de ontdekking komen dat in geen van die teksten gesproken wordt over vermeerdering van het geloof en een toename van de geloofszekerheid. U zult zeggen, hoe zit het dan? Hebben onze vaderen de plank een beetje misgeslagen hier? Nee, alleen het probleem, dat zit hier niet zozeer vast op de pen van de catechismusschrijver. Het probleem zit vast op de ogen waarmee wij die catechismus lezen. Kijk, er staat in ons leerboek niet dat de vruchten van ons geloof ons overtuigen van het bestaan van ons geloof. Dat is een redenering die wordt erop nagehouden door het schijnchristendom. Er lopen mensen te pronken met hun goede werken en zo overtuigen ze zichzelf ervan dat ze het echte geloof toch echt wel hebben. Want ja, hoe konden nou anders die vruchten er zijn in hun leven? Waar of niet? Nee, er staat in antwoord 86 te lezen dat elk kind van God uit de vruchten verzekerd wordt. Maar daar wordt geen optelsommetje mee bedoeld. Nee, dit is totaal iets anders. Gods kinderen brengen vruchten voor der bekering waardig. Wat wil dat zeggen? Dat men zo leeft dat men in alles van zichzelf afziet en naar de Heere opziet. En dat leven, dat je van jezelf afziet en naar de Heere opziet, dat zal bewerken dat de zekerheid van het geloof toeneemt. Dus waarvan is die toenemende zekerheid van het geloof gevolg? Niet van de een of andere redenering die opgehangen wordt door een gelovende mens. Nee, die toenemende zekerheid is afhankelijk van Gods genade. Hoe meer vruchten er zijn, hoe meer genade men heeft ontvangen. Maar tegelijkertijd ook, hoe meer zekerheid men zal kennen in het hart. Alleen daar is antwoord 86 nog niet mee ten einde gekomen. Er wordt namelijk verder nog genoemd als gevolg van de goede werken dat de naaste door de godzalige wandel voor Christus wordt geworden. De naaste tot jaloersheid wekken. Dat wordt hier als laatste gevolg van de goede werken genoemd. Het is niet de minst belangrijke van de goede werken. Misschien dat iemand zegt, hoe werkt dat precies, je naaste tot jaloersheid verwekken? Hoe breng je de wereld nou tot jaloersheid? Laat ik één ding voorop zeggen. Dat organiseer je niet eventjes. Dat is een genade. Als de wereld gaat zeggen, wat is dat nou toch? Als ik die man die vrouw op zijn linkerwang sla, wat doet hij dan? Dan keert hij de rechter hem ook toe. Dat begrijpt de wereld niet. En als ze dat een poosje zo bekijkt, ze wordt jaloers. Want tegenover wat ze ziet bij een kind van God, moet ze eigen armoede herkennen. Daar is een zekere rijkdom bij Gods kinderen. Beste vrienden, is de wereld al eens op u jaloers geworden? Kan de wereld het morgen van u zeggen? De liefdedienst tot de Heere, die heeft hem of haar nog nooit verdroten. Of reageert men in de wereld eerder op de manier, nou ja, ze zijn wel van de kerk. Maar die hele godsdienst die ze erop nahouden, dat is alleen maar een kwestie van praten en van de buitenkant. Maar let maar eens goed op ze. Wat denkt u nou? Waar zal die alsmaar verder voortvretende ontkerkelijking een gevolg van zijn? Vergeet in dit verband maar nooit die tekst waar je kunt lezen dat de oordelen bij het huis Gods beginnen. Want de slaven van de overste deze wereld, ja, je kunt van ze zeggen wat je wilt, maar het zijn wel goede reclamemakers voor de zonde. Maar waar zijn nou de aanwervers om onder de banieren van het kruis te dienen? Christus kwam op aarde om het verlorene te zoeken. Zullen zijn volgelingen die verlorene dan zomaar links laten liggen? Ik zou zeggen, daar hebt u genoeg aan om van de week nog eens over door te denken. Intussen gaan we met het vierde punt verder. Het voorland van de ondankbaarheid. Vraag 87, daar lees ik. Kunnen dan die niet zalig worden die in hun goddeloos ondankbaar leven voortvarend zich tot God niet bekeren? Als je die vraag leest, dan vallen twee woorden meteen op. Een beetje vreemde combinatie. Twee woorden die vlak naast elkaar staan. Goddeloos ondankbaar. En let erop, er staat geen komma tussen. Geen komma. En dat heeft ons het een en ander te zeggen, want dat betekent dat een ieder die niet dankbaar is tegenover de Heere, goddeloos handelt. Ondankbaarheid, dat is maar niet een klein gebrek dat verder wat op zichzelf staat. Nee, ondankbaarheid betekent niet minder dan dat een mens de Heere mist. En dan is die goddeloos. En ja, dan ben ik maar niet een beetje aan het spelen met woorden op dit moment. Hoor. Nee, met die woorden goddeloos ondankbaar, daar maakt ons leerboek ons al mee duidelijk dat een mens die ondankbaar is niet behouden kan worden. Omdat hij goddeloos is. We kennen denk ik allemaal wel die bekende driedeling van de catechismus, ellende, verlossing en dankbaarheid. Nou, je komt het wel eens tegen dat men dat stuk van de dankbaarheid, dat derde deel, dat men dat als een soort extraatje beschouwt, een luxe. Eigenlijk kan die dankbaarheid ook best wel een beetje gemist worden in de weg der zaligheid. Maar die gedachte, dat is wel een list van de duivel. De Bijbel, die kent geen andere kinderen van God dan diegenen die het ook geleerd hebben om dankbaarheid tegenover de Heere te bewijzen. Trouwens, als je hier geen dankbaarheid leert, hoe moet het dan straks in de eeuwigheid? Wat ga je dan in de hemel zoeken? Wie hier niet weet wat het is de Sabbat te houden, moet die dan tot in alle eeuwigheid de eeuwige Sabbat gaan vieren? Zonder goede werken wordt de mens niet zalig. En natuurlijk, die werken op zich, die verdienen niks. Maar het geloof zonder de werken is dood. Daar zegt de apostel. Dus die goede werken, dat zijn de graadmeter van het geloof. Net zoals de slechte werken de graadmeter zijn van het ongeloof. Dat kunnen we ook aflezen uit antwoord 87. Een onzedelijk mens, een onkuise, die gaat niet binnen het koninkrijk God, staat er. Waarom niet? Ja, waarom niet? In dat koninkrijk der hemelen zal niemand meer huwen en wordt niemand een huwelijk gegeven. Daar is God alles en alle. En de afgodendienaar, die zal ook buiten de deur blijven daar. Want een leven hier, waarin de Baal gediend wordt, kan niet verenigd worden met een leven straks bij de Here. De dief, de geldgierige, ja, ze dienen hier op aarde de mammon. Zouden die straks vol vreugde voor het aangezicht des Heren kunnen leven? Nee toch? Want je kunt nou eenmaal niet God dienen en de mammon. De dronkaard. Nee, die weet niet van de reine wijn van Christus. En de lasteraar. Ja, die zal de naam des Heren niet kunnen grootmaken. De rover. Die gunt het koninkrijk God zelfs nog niet eens aan de Heren. En daarom zullen al dit soort mensen het koninkrijk der hemelen niet beërven. Maar nou moet ik er wel één heel duidelijke kanttekening bij maken. Antwoord 87 slaat niet alleen op die mensen die met hun daden, met hun uiterlijk leven, dergelijke zonde bedrijven. Nee, het gaat ook over die mensen die met hun hart in de zonde leven. Die worden hier ook buiten het koninkrijk der hemelen gesloten. En daarom, ik heb zo aan het eind van de preek deze eerlijke vraag. Bent u ook onzedelijk? Een afgodendienaar, een dief, een geldgierige, een dronkaard, een lasteraar, een rover. Ik kan me voorstellen dat u in alle eerlijkheid zou zeggen, nou dominee, al die zonden die doe ik niet. Hè? Ik beroof niemand, want ik ben toch zover mogelijk een oprechte christen. Ik heb ook geen heimelijke verlangens, ik doe niet aan dronkenschap, ons zedelijk leven. Die mensen die zijn er, die dat zullen zeggen. En dan roemen ze nog helemaal niet in hun eigen voortreffelijkheid, nee. Nee, ze zoeken in het dagelijks leven best nog de eer van de Heere. En ze zeggen, en het is de Heere die me weghoudt van al die verkeerde zaken. Hij beschermt me ertegen. Goddeloos, ondankbaar leven. Nee, zeggen ze, daar sta ik toch wel een heel eind vanaf. En daarom, ja, daarom hebt u nog wel wat goede moed om eenmaal op de grote en doorluchtige dag te horen, komt in gij gezegende, beërf dat koninkrijk, het welk voor u bereid is. Want ja, goddeloos, ondankbaar leven, nee, inderdaad, dat doet u niet. Dat doet u niet. Toch heb ik een teleurstellende mededeling voor zulke mensen. Weet u welke? Farizeeën zondigen niet. Die menen het echt hoor. Die staan niet bewust te huichelen. En farizeeën die zijn ter stelle ook mee eens dat zondaren het koninkrijk Gods niet zullen zien. Maar dat ze zelf het koninkrijk niet zullen zien, daar staan ze niet bij stil. En toch zal dat de werkelijkheid zijn. Waarom? Waarom? Nou, dat zal ik u vertellen. Gods kinderen, die slaan zich nooit op de borst als het gaat over de zonde. Geen enkel kind van God zou zeggen, oh, maar dronken zijn en lasteren en echt breken en roven. Nee, nee, gelukkig maak ik me er echt niet aan schuldig. Bij kinderen van God is het eerder net andersom. Als het over de zonde gaat, dan hoor je ze zeggen, ben ik het, Heere? En met David, ik ben die man. Kijk, verschil dat er is, het hemelsbrede verschil dat er is tussen de kinderen des lichts en de kinderen der duisternis. Dat is niet dat de kinderen des lichts licht bezitten en de kinderen der duisternis niet. Nee, het verschil tussen Gods kinderen en de kinderen van de boze, dat is niet dat de eerste soort heilig is en de laatste soort bestaat uit zondaren. Wel nee, zondaren zijn we allemaal. Maar het grote verschil is dit. Gods kinderen mogen voor hun zonden en schuld een borg en een middelaar kennen voor hun schuld. Terwijl de wereld, en dan maakt het verder niet uit of die wereld vroom is of goddeloos, een middelaar helemaal niet nodig heeft. Mag ik eens vragen, hebt u tegen al Gods geboden gezondigd? Maar mag u door genade zeggen, maar nochtans, Christus is mijn gerechtigheid en mijn heiligheid en mijn volkomen verlossing. Weet u, met die bekering treden zondaren na hun laatste doodsnik eeuwig dankbaar de poorten van Jeruzalem in. Amen.
Thank you.
zullen we danken en bidden. Heren, wat is er veel verwarring, juist in de kerk, over wat u in uw woord ons openbaart. Want mensen die gaan met de logica aan de slag en dan zeggen ze, hier zal wel dit mee bedoeld zijn en hier dat. En dan komen ze tot de verrassende ontdekking dat u in uw woord eigenlijk zegt wat ze zelf altijd al hebben gewild. Maar dat woord van u, dat is confronterend. Dat spaart ons niet. Dat wijst aan wie we zijn. Maar het wijst ook die enige weg om het eeuwige leven te gaan. Om verzoend met u de zaligheid te beërven. En Heren, als een mens dat door het geloof beërft, het kan niet anders of hij is dankbaar. En dat is nog zwak uitgedrukt. Leer het ons allemaal, of we nou jong zijn of oud zijn, gezond zijn, ziek zijn, het maakt niet uit. Leer het ons. Want Heren, dan leert u ons wie u bent. In uw Zoon, de Heere Jezus. Dan leert u ons wat het kruis was. En wat de vastigheid van de opstanding betekent. Dan leert u ons vooruitzien naar wat komen gaat. En dan kunnen we zeggen, weg wereld, weg schatten, je kunt niet bevatten hoe rijk dat ik ben. Heren, leer ons zo u dankbaar te zijn. Om Jezus wil. Amen. Psalm 119 en daarvan het eerste vers, dat is de slotzang. Welzalig zijn de oprechten van gemoed die ongeveinsd des Heren werd betracht. 119, het eerste vers. Gemeente, gaat dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.